Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 86, de versen 3 en 8 willen we samen zingen. Dat is Psalm 86, de versen 3 en 8. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. 3 en 8 van Psalm 86. We doen eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 130 het vierde vers. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes. Schriftlezing is uit 1 Johannes 1 en we willen naar die schriftlezing luisteren na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 130, het vierde vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen met Gods hulp samen nadenken over een van de schriftwoorden die u gelezen is uit dit hoofdstuk. Tekst is 1 Johannes 1, het negende vers, waar we deze woorden lezen. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere, om zijn zegen te vragen. Voor de tweede maal en voor velen van ons, voor de derde maal, zijn we samengekomen in uw huis, Heere. En we zeggen uw naam dank dat u ons deze gelegenheid opnieuw schenkt. Dat opnieuw de deuren van uw huis open gingen. Dat wij opnieuw bijeen mogen zijn rondom de geopende Bijbel. Dat wij opnieuw de gezondheid en de kracht ontvingen om onze plaats in dit kerkgebouw in te nemen. Al deze dingen zijn zoveel blijken van uw goedheid. En er is alle reden voor dat wij ook aan het begin van deze dienst uw goedheid erkennen en uw naam danken dat u ons dit alles schonk. En u bidden we om uw zegen. Uw zegen hebben wij in alle dingen van het leven nodig. Iedere dag, elk uur, elk ogenblik. Maar heel bijzonder hebben we uw zegen nodig wanneer we samengekomen zijn in de openbare eredienst, waarin uw naam wordt aangeroepen, waarin wij de oude psalmen mogen zingen, onze gaven mogen offeren, onze harten mogen uitstorten en uw woord mogen horen. Heere, wat zal dat alles betekenen als u met uw geest niet in ons midden bent? Dan zullen het woorden blijven. En we zijn niet bijeengekomen, Heere, om woorden te horen. Niet bijeengekomen om woorden te zingen. Als het goed is, dan ligt dat toch zo. Dan zijn we bijeengekomen om uw stem te horen. En dan is het verlangen van ons hart dat uw eer in deze eredienst bedoeld mag worden. O Heere, wil u daartoe ons door uw geest leiden. Denk aan hem die uw woord mag verkondigen. Wil u, o Heere, ons ook vanavond de kracht van uw geest schenken, opdat wij uw woord mogen prediken in betoning van uw kracht en van uw geest. Wil u ons de woorden in de mond leggen, opdat we uw naam mogen spreken. En geef ons opening en bediening, opdat uw woord iets na mag laten, ook in het midden van de gemeente. Wees ook met ons, Heere, in het luisteren. U weet, er kunnen zoveel hindernissen zijn bij het luisteren. Er is ons zondige hart. Ons hart waar zoveel gedachten in rond kunnen waren. Wil u geven dat de gedachten die meekwamen, de zorgen die meekwamen, de dingen van het leven van deze week die ons vergezelden naar het kerkgebouw toegeeft, dat ze geen hindernis mogen zijn in het luisteren naar uw woord. Geef ook, Heere, dat de warmte ons niet hinderen mag. Of dat de vermoeidheid, de slaap ons mag bezwaren. Voor sommigen van ons is het de derde dienst. En te luisteren kan vermoeiend zijn. Geef, Heere, dat het ook ditmaal geen hindernis mag zijn. Maar wil u toch, die een God van wonderen bent, alle hindernissen wegnemen. En geven dat we luisteren mogen. Laat het zo mogen zijn dat het woord in al zijn ernst, maar ook in al zijn troost, mag doordringen. Dat we de boodschap mogen begrijpen. dat ook de jongeren en de kinderen de boodschap mogen begrijpen. Maar wil u geven, heren, dat het niet bij begrijpen mag blijven, hoe belangrijk dat ook is. Maar dat uw woord dieper door mag dringen dan alleen maar tot ons verstand. Dat het ons hart, ons hele leven mag beroeren. Ja, wil u geven dat onder de prediking van uw woord harten die hard zijn, en dat zijn onze harten van nature allemaal, dat harten gebroken worden. En dat we gaan zien dat we nu die vergeving van zonde zo nodig hebben. En de reiniging van zonde, dat die ons ook nodig wordt. Heere, wil u geven dat mensen die nog nooit oprecht hun zonde beleden, die misschien wel in hun gebeden prevelden, vergeef mij al mijn zonden, maar het nooit van harte beleden hebben en het nooit van harte erkend hebben, dat die vanavond gaan erkennen: Heere, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Heere, geef dat jonge mensen verdriet krijgen over hun zonde en dat in stilte tot u gaan zeggen. Dat het kindergebed, wat we misschien zo heel vroeger leerden, werkelijkheid wordt in ons leven. Heere, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. We bidden u, Heere, wil u zijn met hen voor wie dat werkelijkheid is, die iets beseffen van de nood van hun leven, maar die geen weg zien. Heere, wil u vanavond hen laten zien dat u de getrouwe bent en de rechtvaardige, en dat nu in uw trouw en in uw recht hoop ligt voor een zondaar bij wie niets dan zonde te vinden zijn. Voor wie het niet meer kan, die geen weg weet, die met zichzelf in de war raakt. Heere, wil u in uw recht en in uw trouw, in het werk van de rechtvaardige en getrouwe Heere Jezus Christus, op hen neerzien en hen onderricht geven. En op uw school nemen en vanuit het woord van u onderwijs geven. We bidden van u, Heere, denk aan allen die u kennen, aan uw kinderen. Geef dat ook uw kinderen telkens en telkens opnieuw eerlijk mogen zijn en mogen blijven voor u. En eerlijk voor u de zonde in stilte leren beleiden. Geef, Heere, dat uw kinderen nooit boven dat beleiden van de zonde uit mogen groeien. Want dan worden het trotse, eigengerechtigde mensen. Maar wil u ze nederig houden en wil u ze ootmoedig houden, opdat ze hun zonde beleiden en steeds meer leren van de trouw en van het recht van u, waarin u de zonde vergeeft en waarin u reinigt van alle ongerechtigheid. En u weet, Heere, dat hebben uw kinderen nodig. Niet alleen om de vergevende liefde te smaken, maar ook om in het leven gereinigd te worden van al die inklevende zonde, om te leren wandelen in uw wegen, om het pad van uw geboden te gaan. O Heere, wil u dat ook aan uw kinderen leren en ze daar ook op wijzen? En geef dat in dit uur uw volk bediend en vertroost mag worden vanuit die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. We bidden u, Heere, wil u denken aan ons allen. Wees u met allen die vanavond hier niet kunnen zijn, met de ouderen, wil u hen thuis, in het bejaardentehuis of waar ze ook zijn, gedenken. Wil u krachten geven, Heere, ook als de krachten minder worden, lichamelijk, het geheugen, de gedachten soms. Heere, wil u kracht en hulp bieden. En wil u bovenal geven dat, wanneer vaak bij het ouder worden alles zo donker kan zijn, ook geestelijk, zou u door willen breken. En het licht van uw genade willen doen schijnen, nu de avond gedaald is. Denk aan allen die ziek zijn. Wil u zijn met hen die thuis zijn, omdat ze op zieken moeten passen, of bij de kinderen zijn. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben, allen die gehandicapt zijn, lichamelijk, geestelijk. Heere, laat uw woord, troost, kracht en hulp, maar bovenal genade schenken. Want dat is het, wat zelfs in de moeilijkste omstandigheden ons alleen op kan richten. Het woord en de genade van u. Wil u zijn met geheel onze gemeente, ieder persoonlijk. Heere, wil u aan ieder gedenken en onder ons werken met uw geest en met uw woord. Heere, laat het ook onder ons mogen blijken dat het Pinksteren geweest is. En dat u met uw geest overtuigend, doorbrekend werken wilt. Wees u met onze kerken. Wil u zijn met alle predikanten, hoogleraren, studenten, kandidaten in de theologie. Wil u geven, Heere, dat waar velen uw woord zullen uitdragen vandaag en wellicht op dit ogenblik, dat ze bediend mogen worden door u. Geef ook binnen onze kerken een terugkeer en een zoeken van u. Wil u ons bewaren bij uw woord en wil u de geest van de wereld en de geest van het afglijden, de geest van de verwatering tegengaan. En laat uw woord heerschappij hebben, ook in ons kerkelijke leven. Heere, wil u dat doen uit genade. Wees u met onze vaderlandse kerken. Wil u, Heere, saambinden wat bijeen behoort. En wil u geven dat bij alle verwarring en bij alle vervlakking uw woord ook in ons vaderland mag blijken. En er een wederkeer mag zijn. Een wederkeer in de belijdenis van onze zonden. Een wederkeer tot u. Denk, o Heere, aan uw koninkrijk over deze hele wereld. Wil u geven dat uw koninkrijk mag komen. Onder hen die van het evangelie vervreemd zijn in West-Europa en Noord-Amerika. Nu het christelijk Westen wankelt en zeer onchristelijk geworden is. O God, wil u ons niet verlaten. Al hebben we het erna gemaakt dat de kandelaar van ons zou worden weggenomen. En naar volken zijn gebracht zou worden. Die het er beter afbrachten dan wij. Heere, verlaat ons niet. En wil u geven dat waar de geesten van duisternis en verval het voor het zeggen lijken te hebben. Dat ook hier onder ons de geest van u mag werken. Heere, laat uw koninkrijk ook komen op de zendingsvelden. Laat uw koninkrijk komen in de kerken die vervolgd en verdrukt worden. Laat uw koninkrijk komen onder uw oude volk Israël. Heere, wil u de geest die uitgestort is krachtig doen wonen en werken over deze wereld. Dat alle schepselen mogen horen van die ene naam. En alle creaturen verkondigd wordt. Dat er een weg tot zaligheid is. Heere, wil u geven. Dat ook op de prediking van dat woord vrucht mag zijn. Over deze wereld. Uw koninkrijk mag komen. Maar ook onder ons. We bidden het, Heere. Wil u dat doen uit genade. We moeten het belijden. We zijn zo ingezonken. We denken vaak zo goed van onszelf. We hebben u zo weinig echt nodig. Er is bij ons zoveel dat tegen ons getuigt. We moeten het belijden. Heere, als u met ons in het gericht zou treden, niemand van ons zou kunnen bestaan. Maar u hebt toch gezegd, dat er bij u vergeving is. Heere, leer ons die vergeving zoeken in de weg van het ootmoedig beleiden. Leer het ons, ook in dit uur. We vragen dat om Jezus wil alleen. Om het bloed van Hem dat reinigt van alle zonde. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 51, de versen 2 en 5. Psalm 51, de versen 2 en 5. En ondertussen ontvangt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 2 en 5 van Psalm 51. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dat is het eerste vers van Psalm 32, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, nog maar een paar jaar geleden overleed in Engeland de Anglicaanse bisschop John A.T. Robinson. Ik denk dat hij de laatste jaren in Nederland vrijwel onbekend was. Maar zo'n 25 jaar geleden, in het begin van de jaren 60, was zijn naam bijna op ieders lip. Hij had toen een geruchtmakend boek geschreven, wat binnen de kerken over de hele wereld gelezen werd. De titel van dat boek was Eerlijk voor God. Het was één groot pleidooi voor vernieuwing. In dat boek zei bisschop Robinson: het wordt tijd dat we eerlijk afrekenen met allerlei tradities. Eerlijk de vragen van de moderne mens onder ogen zien. En eerlijk proberen het oude evangelie opnieuw te vertolken in een veranderende wereld. En daarom weg met allerlei oude vormen. Weg ook met allerlei oude dogma's. Het wordt tijd dat we eerlijk worden voor God en voor mensen. Nou, in één ding had deze Anglicaanse bisschop gelijk. Wij moeten eerlijk worden voor God en voor mensen. Maar dan niet op de manier die Robinson wilde. We behoeven niet krampachtig te zoeken naar allerlei nieuwigheden en zo tussen aanhalingstekens eerlijk te worden in de ogen van de moderne mens. Want dat is het uiteindelijk, wat Robinson wilde. En wat veel mensen vandaag ook nog willen. Eerlijk zijn in de ogen van mensen. Het gaat erom dat wij eerlijk worden voor God. En eerlijk worden voor God betekent dat we eerlijk gaan belijden wie we zijn. Dat wij eerlijk gaan erkennen dat wij zondaren zijn. Zoals het in onze tekst staat. Indien wij onze zonde belijden. Dat is het wat de Bijbel bedoelt. Met de woorden eerlijk voor God. En indien wij onze zonde belijden. Indien wij zo eerlijk worden voor de Almachtige. Dan is Hij getrouw en rechtvaardig. Dat Hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Wel met de hulp van Hem die getrouw en rechtvaardig is, willen we hierover nadenken. En het thema voor de prediking is heel eenvoudig: de belijdenis van zonde. En dan letten we allereerst op welke inhoud de Schrift aan deze belijdenis geeft. En ten tweede, welke belofte de Schrift aan deze belijdenis verbindt. De belijdenis van zonde, de inhoud, en ten tweede, de belofte. U herinnert zich misschien dat we vorige week op de Pinksterdag, de eerste Pinksterdag, nadachten over de overtuigende werking van de Heilige Geest. En toen ging het over drie kanten van die overtuigende werking van de Heilige Geest. Die Heilige Geest, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het eerste wat die Heilige Geest doet, is dus het overtuigen van zonde. En we hebben er iets van gezegd. Dat wanneer je overtuigd wordt van zonde, dat je dan ook je zonde gaat erkennen. Je zonde gaat belijden. En daar willen we in het licht van het woord van onze tekst vanmiddag iets meer van zeggen. Dat erkennen, dat belijden van zonde, dat is op zichzelf al een wonder. Want onze zonde belijden, dat is iets wat wij eigenlijk niet willen. Het is voor ons zondige mensen buitengewoon moeilijk, onmogelijk eigenlijk, om te erkennen dat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Dat wordt ons ook hier in het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes voorgehouden. Johannes spreekt hier over de omstandigheden waarin de gemeenten aan wie hij schrijft verkeerden. Het is in de natijd van de apostolische kerk. De meeste apostelen zijn al gestorven. Johannes leeft nog. En er zijn in de kerken van die dagen allerlei dwalingen binnengeslopen. En de kerken aan wie Johannes schrijft worden vooral geteisterd door de dwaling van de gnostiek. En een van de leerstellingen van die opkomende gnostiek was dit: dat een geestelijk mens zo boven deze wereld verheven is dat hij niet meer zondigt. En die geestelijke mensen hadden enorm veel aanzien gekregen in de gemeenten. Daar werd hoog tegen opgekeken. Die mensen, dat waren nog eens werkelijk geestelijke mensen, dachten velen. Die zijn boven dit aardse en boven de zonde en boven de gebrokenheid verheven. En de oude apostel Johannes weet wat voor een geweldige verleidende kracht dat soort gedachten voor de eenvoudige mensen heeft. En hij waarschuwt er tegen. En hij laat heel duidelijk zien in de beginwoorden van deze brief: indien iemand zegt dat hij als een geestelijk mens boven de zonde verheven is, dat hij geen zonde meer doet, hij bedriegt zichzelf en de waarheid is niet in hem. Indien iemand zegt dat hij niet zondigt, hij maakt God en Gods woord tot een leugenaar en de waarheid is in hem niet. Met andere woorden, Johannes zegt: dat soort geestelijke mensen zijn helemaal geen geestelijke mensen. Ze kennen de waarheid niet eens. Hij ontmaskert de dwaalleraars en de dwaling die ze verkondigen. Kijk, gemeenten, u zullen vandaag aan de dag en zeker onder ons niet veel mensen zo ver willen gaan als die dwaalleraars en die dwalingen die in de tijd van de apostel Johannes voorkwamen. Ik verwacht niet dat er iemand hier in de kerk zal zijn die zal denken: ik ben zonder zonde. Ik verwacht niet dat er iemand hier zal zijn die zegt: ik heb nooit gezondigd. Maar toch, al zullen we het met de dwaling waartegen Johannes spreekt niet eens zijn, al zullen wij nooit zo ver gaan, toch kan er wel iets van die geest ook bij ons zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat mensen die God niet kennen iets van deze geest ook laten zien in hun leven. Weet u hoe? Doordat ze, ook al zullen ze wel erkennen dat ze hun fouten hebben, ook al zullen ze wel erkennen dat ze hun gebreken, hun zonden hebben, dat ze toch nog erg goed over het diepst van hun hart oordelen. En altijd bezig zijn hun eigen zonde te kleineren. Ze dekken hun eigen zonde toe. En soms, als het gaat over de zonde van een ander, die worden onder het vergrootglas bekeken en breed uitgemeten. We denken in wezen nog aardig goed van onszelf. We proberen onze eigen zonde toe te dekken. Allerlei verontschuldigingen aan te voeren. Dat zit in onze natuur. Was het al niet zo in het paradijs, toen Adam en Eva van God afvielen, dat ogenblikkelijk die neiging om verontschuldiging te vinden naar buiten kwam. Adam zegt, de vrouw die gij me gegeven heeft. En Eva zegt, de slang heeft me verleid hun eigen zonde kleineren toedekken. Zit het er al bij kleine kinderen niet in? Als moeder vraagt, wie heeft het gedaan? Dan is het altijd ik niet. Dan wordt altijd naar een ander gewezen. En als we niet onderuit kunnen dat we het zelf gedaan hebben, dan proberen we onze schuld zo klein mogelijk te maken. We zullen nog wel erkennen dat we niet volmaakt zijn. Maar we proberen toch altijd zo goed mogelijk voor de dag te komen en onze zonde te ontkennen of verzachtende omstandigheden aan te voeren. Dat kan soms zo ver gaan. Dat als je in de kerk komt en vanuit het woord van God wordt de oude leer van de schriften je voorgehouden, de oude leer van de reformatie, dat wij mensen zondaren zijn, dat wij totaal verdorven zijn, zoals onze Dordtse leerlegels het zeggen, dat er geen goed in ons woont. Dat je diep in je hart de vijandschap voelt opbruisen. En dat je zegt, ja maar, ik wil wel toegeven dat ik niet volmaakt ben. Dat ik mijn fouten heb, dat ik mijn gebreken heb, maar zo slecht ben ik niet. Wij mensen willen niet worden wie we zijn. We willen niet eerlijk worden voor God. En dat komt op alle mogelijke manieren uit. En weet u wat Johannes daarvan zegt? Van die hele erge vormen. Van het niet eerlijk willen worden voor God. Van die dwaalleraars die zeggen wij hebben geen zonde. Maar ook van die meer verfijnde vormen. Van het niet eerlijk willen worden voor God. Het niet willen erkennen dat wij schuldig zijn. Het zoeken onze zonde toe te dekken of verontschuldiging te vinden. Weet u wat Johannes daarvan zegt? Drie dingen. En probeert u dat eens te onthouden. Johannes zegt daarvan, indien iemand denkt dat het wel met hem meevalt met de zonde die hij gedaan heeft. Indien iemand denkt dat hij niet gezondigd heeft of dat er nog wat goeds in hem woont. Punt 1. Hij spreekt de leugen. Hij spreekt de waarheid niet. De tweede stap is, hij gaat die leugen zelf geloven. Hij gaat geloven dat het wel meevalt. En het derde is het ergste. Daarmee maakt hij God tot een leugenaar. Iemand die goed van zichzelf denkt, die zijn zonde probeert te bedekken. In de eerste plaats, hij bedriegt zich. In de tweede plaats, hij gelooft de leugen. In de derde plaats, hij maakt God tot een leugenaar. Hoe dan? Wel, als wij van onszelf denken dat het nog wel meevalt. Als wij onszelf altijd proberen goed te praten en onze schuld proberen toe te dekken, dan laten we daarmee zien, wel, Gods woord klopt niet. Gods woord dat zegt, alle zijn ze afgeweken, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Ja, maar dat is niet waar, want ik ben goed. Dus het woord klopt niet. Dus God is een leugenaar. Zult u het niet vergeten. Hoe dat ons hier in dit woord van de levende God de ernst van het vluchten voor de werkelijkheid van de zonde. Het toedekken van de zonde. Het excuses en verontschuldigingen vinden voor de zonde. Ontmaskerd wordt als leugen. En het God als leugenaar stellen. Daarom is zo nodig, gemeente, dat we de woorden van Johannes ter harte nemen. En dat we te midden van de bedriegelijkheid van ons eigen hart gaan erkennen dat het bij ons inderdaad niet zo goed is. Dat we onze zonden gaan belijden. En het eerlijk gaan zeggen hoe het er bij ons bij staat. Nee, dat hoeft u niet breed uit te meten tot anderen. Dat mag u voor de Heere brengen. En voor de Heere belijden. Indien wij onze zonde erkennen of belijden. Dat betekent indien wij onze zonde voor de Heere belijden. Voor de Heere erkennen. Wat is dat? Laat ik u zomaar een aantal dingen noemen zonder volledig te zijn. Om onze zonde te belijden, moeten we onze zonde leren kennen. Dat is eigenlijk in de woorden die ik gezegd heb wel duidelijk geworden. Wij die de neiging hebben om de zonde te vergoelijken, om allerlei verzachtende omstandigheden, excuses aan te voeren. Het is van betekenis dat wij onze zonde leren kennen. En hoe leren we onze zonde kennen? Wij leren onze zonde kennen vanuit het woord van de levende God. Het woord wijst ons aan wie we zijn. Het woord laat ons zien wat het betekent dat we tegen de Heere gezondigd hebben. Het woord wordt door de kracht van de Heilige Geest dan een woord wat persoonlijk tot ons gesproken wordt. En we gaan in het licht van het woord zien hoeveel er verkeerd is bij ons dat we zondaar zijn. Zo was het bij David. Toen hij voortleefde en de zonde niet wilde belijden, toen stuurt de Heere de profeet Nathan tot David. En die profeet Nathan begint met een gelijkenis. Hij komt met het woord. En dan komt uiteindelijk de beschuldigende vinger van Nathan. En Nathan zegt: koning David, gij zij die man. Dan gaat David het zien dat inderdaad zijn portret werd getekend in het woord. Dan gaat David ook door de knieën, dan gaat hij belijden. Als hij zijn zonde kent. U kunt het ook zien bij de verloren zoon. Die verloren zoon in die ons de geschiedenis van de bekering van een mens getekend wordt. Die verloren zoon die alles erdoor gebracht heeft. En die in het vreemde land heel voorspoedig zonde geleefd heeft. Die verloren zoon krijgt honger. Hij gaat zwijnen hoeden. En dan komt hij tot zichzelf. Dan gaat hij zijn zonde inzien. En als hij tot zichzelf komt, dan gaat hij zijn zonde belijden. Ziet u, dat is het eerste, het kennen van de zonde. En als we onze zonde leren kennen, echt leren kennen, dan gaan we daaronder buigen. Dan gaan we daarmee instemmen. Dat is het tweede. Dat we zeggen, ja, wat het woord van God van mij zegt, dat is waar. Ik heb het al meer gezegd, het woord belijden in de Bijbel betekent ook eigenlijk instemmen, buigen, erkennen dat wat het woord van mij zegt, dat dat de waarheid is. Kijk, dat is wezenlijk voor het belijden van onze zonde, dat we gaan erkennen dat wat de schriften van mij zeggen, dat dat inderdaad zo is. Uw woord is de waarheid. We kunnen op geen enkel punt of komma van het woord meer enig bezwaar laten gelden. We moeten zeggen, Heere, als u in uw woord zegt, ge zijt zondaar. Als u in uw woord zegt, ge zijt een gevallen zondaar. Als u in uw woord zegt, ge hebt tegen mij overtreden. Er is niemand die goed doet. Alle zijn ze afgeweken. Dan gaat het over mij. Geen excuus, maar buigen. Uw woord is de waarheid. En als je hart gaat buigen en je ermee in gaat stemmen, dan wil je het ook met de mond belijden. Met de mond belijden in het gebed voor de Heer. Dan ga je het ook in stilte, soms met woorden, soms alleen maar met een droge snik belijden. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Dan ga je erkennen met je lippen in je gebed dat er zoveel zonden zijn. Staat ook in het meervoud in onze tekst, indien wij onze zonden belijden. Dan blijft het niet bij één boezemzonde. Dan ga je je zonden belijden. De zonde van de dag, de zonde van de week, de zonde van de oude dag, de zonde van je jeugd. Dan ga je belijden dat je niet alleen zonde doet, maar ook dat de wortel verkeerd is, dat je zonde bent. Dan ga je belijden dat je gezondigd hebt tegen de geboden, tegen het vierde gebod van de Sabbat, tegen het achtste gebod, gij zult niet stelen. Dan ga je belijden dat je geboden niet hebt gehouden. Dan ga je belijden dat je gezondigd hebt tegen Gods liefde, tegen de vermaningen, tegen de nodigingen van het evangelie. Dan zijn er zonden aan alle kanten. En over al die zonden krijg je verdriet. Dat hoort er ook bij. Als je met het woord gaat instemmen en met de lippen gaat belijden, dan is die belijdenis iets waar verdriet in uitkomt. Heere, dat ik tegen u gezondigd heb, dat doet me pijn. Dat doet me verdriet. Want u bent zo goed. U hebt me al die jaren gespaard, 20, 40, 80 jaar. U hebt me zoveel zegeningen gegeven. En ik heb u bedroefd en vertoornd. Belijden betekent ook dat je in verdriet over je zonde gaat erkennen dat je vanwege de zonde geen rechten meer hebt. Belijden is iets waarin je uitspreekt dat je rechteloos bent. Zoals de psalmdichter dat zei, indien u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Heere, ik kan geen rechten meer laten gelden. Alle rechten verspeeld. Denkt u nog maar even aan die verloren zoon. Als die man tot zichzelf komt en gaat inzien dat hij gezondigd heeft, dan zegt hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat betekent dat hij belijdt dat hij tegen God en tegen zijn vader gezondigd heeft. En dan zegt hij er ook nog wat achteraan. En omdat ik gezondigd heb, ik ben niet waard meer om uw zoon genoemd te worden. Onwaardig. Heeft het niet meer verdiend. Dat is een element in het belijden wat naar boven komt. Want als zonde werkelijk zonde wordt, dan ga je zien dat je door de zonde alle rechten verspeeld hebt. En dat God geen onrecht zou doen als hij je voorbij zou gaan. En toch, ook al moet je erkennen, God zou geen onrecht doen als hij me voorbij zou gaan. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Toch blijf je dat aan de Heere voorleggen. Toch blijf je dat aan God belijden. Toch vlug je tot de God voor wie je geen rechten kunt laten gelden. Net als die verloren zoon toch naar zijn vader ging. Ook al moest hij het belijden, vader, ik heb alle rechten verspeeld. Zie, dat zijn zo wat trekken, wat wezenstrekken van wat de belijdenis van zonde in de schriften is. En de vraag komt tot ons, tot u en tot jullie en ook tot mij. Hebben we zo onze zonde leren belijden? Of proberen we onze zonde nog steeds toe te dekken? Proberen we nog steeds onszelf te handhaven? Proberen we nog steeds onszelf op te knappen? Onszelf beter voor te doen voor God en voor mensen dan we zijn? Vergeet dat ene woord uit de Spreuken niet, mijn beste vriend. Indien iemand zijn zonde bedekt, hij zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Het gaat me nu vooral om het eerste. Indien iemand zijn zonde bedekt, hij zal niet voorspoedig zijn. Indien iemand zijn zonde toedekt, indien hij altijd probeert de ernst en de klem van de beschuldigende vinger van het woord van God te ontvluchten, u zult niet voorspoedig zijn. Indien u altijd nog goede gedachten overhoudt over de kern van uw hart, over de beste bedoelingen die u hebt, u zult niet voorspoedig zijn. Indien u misschien erg kritisch en negatief denkt over allerlei mensen, maar uzelf toch nog beter en vromer vindt dan een ander, u zult niet voorspoedig zijn. Indien u niet leert buigen en uw zonde niet leert erkennen, met droefheid in uw hart als een rechteloze, u zult niet voorspoedig zijn. Kennen we de belijdenis van zonde? Kennen we iets van deze dingen heel persoonlijk? Weet de hemel ervan, weet God ervan, dat wij soms op onze knieën aan de Heere bekendmaken de zonde van de avond, de zonde van de dag, de zonde van de week. De zonde van ons leven. Komt het soms uit het diepst van ons hart. Heere, ik heb gezondigd. Is dat kindergebedje wat jullie kinderen waarschijnlijk al heel jong geleerd hebben. En wat u misschien die al wat ouder bent van uw vader of van uw moeder geleerd hebt. Wel is echt van harte gebeden boze. Wat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonde vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Stad wel eens van harte gebeden. Indien wij onze zonde belijden. Het is zo nodig dat we dat leren. Dat we dat leren voor het eerst en telkens weer. Waarom is dat zo nodig? Wel, er zijn heel veel redenen waarom dat nodig is. Maar we zullen ons maar beperken tot de reden die onze tekst noemt. Daar hebben we genoeg aan vanavond. Eén van de redenen waarom die belijdenis van zonde zo ontzaggelijk belangrijk is. Is omdat dat de weg is waarin de Heere vergeving wil schenken. Nee, we moeten het niet zo zien dat de Heere vergeving schenkt omdat wij zo boetvaardig zijn. Zo is het niet. Maar de Heere wacht op mensen die voor hem buigen. Omdat hij aan mensen die zondaar geworden zijn, die eerlijk geworden zijn voor hem, omdat hij daar wat aan kwijt kan. Niet omdat hun belijdenis enige verdienste heeft. Maar omdat dat Gods weg is. Wie zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid geschieden. Laten we het lezen vanuit onze tekst. Indien wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Wie is de hij? Daar is wat verschil van mening over. We gaan daar verder maar niet op in. Naar mijn stellige overtuiging is het zo dat hier God mee bedoeld wordt. Hij is getrouw en rechtvaardig. Wat bedoelt de apostel Johannes daarmee wanneer hij hier van God zegt dat God die vergeven wil, getrouw en rechtvaardig is? Wel, laten we die twee woorden even apart bezien. Eerst het woord getrouw, dat staat uiteindelijk ook voorop. Hij is getrouw en rechtvaardig. Wel, de Heere is getrouw, dat betekent vooral dat hij getrouw is aan zijn eigen woord. Dat de Heere altijd zijn woord houdt. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat lezen we in Psalm 6. Hij houdt getrouw zijn woord. Het woord waarin hij beloofd heeft dat hij mensen die oprecht hun zonde belijden, dat hij die hun zonde wil vergeven. Dat heeft de Heere zoveel keer in de schrift betuigd. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Mag ik er nog één of twee teksten bij noemen? In de wet van Mozes staat het, in Leviticus 26. Daar wordt gezegd over de kinderen Israël. Als zij hun zonde zullen zien en de ongerechtigheid zullen belijden, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Hoort u het? Als ze hun ongerechtigheden zien en hun ongerechtigheden belijden, dan zal ik aan mijn verbond gedenken, het verbond met Jacob en met Isaac en met Abraham. En we lezen dat ook bij de profeten, in Jeremia 3. Ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. Hoort u het? God zal goedertieren zijn. Hij zal niet in eeuwigheid twisten, niet in eeuwigheid blijven toornen. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat is erken. Dat is beleid dat ge tegen de Heere hebt overtreden. En zo ziet u het door het Oude en Nieuwe Testament heen lopen. Dat de Heere telkens weer aan een zondig volk, aan een opstandig volk, aan een hardleers volk liet horen. Ken uw ongerechtigheid en indien gij uw zonde belijdt en laat, u zal barmhartigheid geschieden. Kijk, en dat bedoelt apostel Johannes nu. Als hij zegt, indien iemand zijn zonde belijdt, hij is getrouw. En daarom zal hij vergeven. Hij houdt getrouw zijn woord. Mijn beste vriend, als u hier in de kerk zit en zegt, als ik naar mezelf kijk, dan zie ik zoveel zonde. Zonde tegen Gods recht. Zonde van bedrijf. Zonde van nalatigheid. Zonde, zoals een Engelse dichter het eenmaal zei, zonden als een oceaan die niemand uit kan putten. Staat toch in onze tekst. Dat zelfs al zouden uw zonden zijn als een oceaan die niemand uit kan putten. Zelfs al moet u het belijden dat uw belijdenis zo gebrekkig is, dat uw kennis van zonde nog zo onvolkomen is, dat uw hart nog zo hard en onverbroken is. Indien wij onze zonde belijden, hij houdt getrouw zijn woord. Je kan het niet bij jezelf vinden. Je kan het ook niet van je belijdenis verwachten. Je kan het ook niet van je kennis van zonde verwachten, want bij jezelf is alles tekort en alles onvolmaakt. Maar hij heeft gezegd: ik hou getrouw mijn woord. En die belofte staat er nog. Die is nooit uit de Bijbel weggestreept. Al maakt Satan u misschien dat wel eens wijs. Maar die belofte is nooit uit de Bijbel geschrapt. Deze belofte. Indien iemand zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Zou het niet zo wezen? Dat juist als alles op ons afkomt, juist als we bij onszelf zoveel tekort zien, dat we ootmoedig op die belofte mogen pleiten: Heere, ik heb gezondigd, maar het staat er toch. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. En nu ken ik mijn ongerechtigheid onvoldoende. Mijn hart is niet gebroken zoals ik graag zou willen. Het is alles onvolkomen. Het is alles onder de zonde. Maar Heere, wil u uit genade dat wonder schenken. Dat wie zijn zonde belijdt, leer me dat, Heere. En laat, leer me dat, Heere. Die zal barmhartigheid geschieden. Leer me dat, Heere. Staat nog wat achter? Staat niet alleen hij is getrouw, maar ook hij is rechtvaardig. En ik zou me zo voor kunnen stellen dat iemand zich afvraagt: wat betekent dat nu? Dat er vanuit de trouw van God een bemoediging in deze tekst ligt, dat kan ik begrijpen. Ik had eigenlijk verwacht dat erachter zou staan: wel, hij is getrouw en barmhartig. Dat past veel beter. Nee, dat past niet veel beter. Wat hier staat, is van diepe betekenis. Hoe dan, vraagt u? Wel zo. Hij is getrouw en rechtvaardig. Wat betekent het dat God rechtvaardig is? Wel, dat betekent dat God altijd handelt naar het recht. Er is nooit enig onrecht bij God. In hem, zegt de dichter van de psalm, is geen onrecht. En als we op het recht van God zien, dan weten we dat het recht van God betekent dat hij het onrecht straft. Het betekent dat hij de zonde straft. En vandaar dat we het zingen. Psalm die al aangehaald is vanavond. Zo gij in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, Heere, niemand kan bestaan. Ja, als we denken aan het recht en onze zonde, dan kan niemand voor dat recht van God bestaan. Maar vergeet u één ding niet. Dat is niet het laatste en het enige wat we over het recht van God moeten zeggen. En luister nu goed. Wat moet er nog meer over dat recht van God gezegd worden dan dit? Dat de Heere Jezus Christus hier op aarde gekomen is, geboren in de kribbe, geleden heeft als de man van smarten. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij het recht van God vervuld. Toen heeft hij de straf gedragen. Toen heeft hij de schuld betaald. En toen hij uitriep op Golgotha: het is volbracht. Toen was alles voldaan. Alles volbracht. Toen was het recht van God geëerd. Toen was God voldaan. En daarom heeft God als het ware gezegd bij het kruis van Christus. Nu heb ik de zonde gestraft in mijn lieve zoon. Hij heeft alles betaald. En daarom wie nu in zijn bloed geborgen is, die zal ik niet meer straffen. Want als ik degene die in Christus bloed geborgen zijn nog zou straffen, dat zou niet rechtvaardig zijn. Engelse dichter Joseph Hart zegt het zo. Als we in Christus geborgen zijn, dan kan God ons niet meer straffen. Want God straft de zonde geen twee keer. Eén keer in mijn zaligmaker en dan nog een keer in mijzelf. God kan de betaling niet twee keer eisen. Eén keer van Christus en dan nog van mijn hand. Dat zou niet recht zijn. Voelt u waar we heen gaan? Hij is getrouw en rechtvaardig. God is zo rechtvaardig dat hij degene die het bloed van de Heere Jezus Christus aan hun hart mogen hebben, niet meer kan en niet meer wil straffen voor hun zonde. Dat kan hij niet doen vanwege zijn recht. Dan zou God onrechtvaardig zijn. Voelt u nu hoe er twee kanten zitten aan het recht van God? Het recht van God betekent dat God de zonde niet door de vingers kan zien. God moet de zonde straffen. Maar het recht van God betekent ook dat als hij mensen ziet verscholen en bedekt achter het bloed van de Heere Jezus Christus, dan kan hij ze niet meer straffen. Want dat zou niet recht zijn. En daar doelt nu de apostel Johannes op. Als hij zegt, hij is getrouw en waarachtig. Hij is getrouw en rechtvaardig. Gods trouw en zijn recht werken samen. Vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus is hij getrouw? Wil hij getrouw de zonde vergeven? En vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus is hij rechtvaardig? Vergeeft hij de zonde rechtvaardig? Heeft hij niets meer op die zondaar tegen? Want ziet hij die schuldverslagen zondaar aan? Als in een damp, als in een mist van bloed. En als hij schuldverslagen zondaren aanziet in het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeven en ze reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk, dat is het wat een mensenkind dat met zijn zonde leert tobben. En zijn zonde leert belijden. Wat een kind van God wat steeds weer zijn zonde moet belijden nu nodig heeft. Twee dingen. De vergeving en de reiniging. Allebei. De vergeving. Ach, ik kan daar vanavond maar iets van zeggen. Het is een onderwerp op zich. De vergeving, dat betekent dat God de zonde vergeeft vanwege het bloed van de Heere Jezus. Het wordt vaak zo uitgebeeld. Je kunt je voorstellen dat de zonde gelijk is aan een grote rekening, een rekening met allemaal bedragen daarop. En al die bedragen vertellen je wat je schuldig bent aan God. En er staat op die rekening tegen alle geboden van God gezondigd en niet één van die geboden gehouden. Het is één grote lijst van zonden. En vergeven betekent dat God nu door die rekening een streep haalt. Zoals het in de oude tijden gebeurde, er werd een kruis doorgezet. In het Romeinse Rijk vaak een kruis doorgezet met een rode pen. En dat betekent kwijtgescholden, betaald. Betaald door de Heere Jezus. Zonden kunnen alleen vergeven worden. Dat liet de schrift duidelijk vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. Vanwege de betaling die Hij heeft bewerkt op het kruis. En als God de zonde vergeeft, dan vergeeft Hij ze volkomen. Dan zegt de oudtestamentische profeet al dat God de zonde werpt in de diepte van de zee. Dat God de zonde zo ver weg doet als het oosten verwijderd is van het westen. Nou, wie kan dat uitmeten? Hoe ver het oosten verwijderd is van het westen, dat is oneindig. Nou, zo ver doet God de zonde weg. Er blijft er niet één meer over. Het is als die geschiedenis van de christen in Bunyans christenreis. Als christen staat bij het kruis en op de knieën valt bij het kruis. Dan valt ineens dat pak van schuld en zonde van zijn rug. De koorden breken en dat pak valt weg en hij ziet die zonde niet meer. Leven, leven, zegt hij, eeuwig leven. Vergeving is iets wat volkomen is. God vergeeft volkomen. Die zonden worden toegedekt in de diepte van de zee en God komt er nooit meer op terug. Net als christen in Bunyans christenreis dat pak nooit meer heeft teruggezien. Kijk, en daar wordt iets van beleefd. Als de Heer in het leven van zijn kinderen het evangelie van vrije genade laat schijnen. Dan gaan ze iets zien van de vergevende liefde van God. Iets ervaren. Bij u is vergeving. Weten ze dan met volle zekerheid dat hun zonden vergeven zijn? Dat zeg ik niet. Maar waar God de troost van het evangelie aan je hart schenkt, dan ga je iets van deze vergevende liefde, iets van deze genade ervaren. En daar kan soms zoveel kracht van uitgaan. Dat er zoveel vrede woont in je hart. Dat je het weten mag. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben uw heil. Kijk, als je daar iets van hebt mogen zien, dan heb je iets van de vergevende liefde van God mogen smaken. En dan versta je iets van het geheim van die tekst van vanavond. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig. Het staat op. Trouw en rechtvast. Wat een wonder. Maar er is ook nog dat andere. En dat andere is dit. Reiniging van ongerechtigheid. Kijk, christen in Bunyans christenreis, die raakte dat pak wel kwijt. Maar het blijkt uit de rest van de geschiedenis dat er toch nog zonde overbleef in die man. Hij mocht wel iets zien van de vergevende liefde, maar die man had nog zoveel zonde over. En mensen die iets van Gods vergevende liefde gesmaakt hebben. Mensen die misschien heel diep geblikt hebben in Gods vergevende liefde. Die de zekerheid mogen ontvangen dat God nu hun zonde vergeven heeft. En God nooit meer op hun toornen en op hun schelden zal. Ja, die tobben soms toch nog met de zonde die hier van binnen woont. En daarom is niet alleen nodig dat we iets gaan zien van de vergevende liefde. Maar dat we ook gereinigd worden. Gereinigd worden van onze inwonende zonde. En daarom is nodig dat Gods kinderen telkens weer hun zonde gaan belijden. Aan hem die rechtvaardig en getrouw is. Opdat hij hun zonde reinige. Hoe? Door het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon reinigt van alle zonden. Zult u het niet vergeten. U die genade mag kennen. En die soms met uzelf weer zo omver valt. En uzelf zo tegenvalt. En moet zeggen, Heere, het valt zo tegen met mij. Zult u niet proberen om uzelf in eigen kracht weer wat op te knappen. Oude lappen te naaien op een nieuw kleed, zoals de Bijbel dat noemt. Oh, daar kunnen we zo mee bezig zijn. Om te proberen met onze eigen werken toch nog weer wat klaar te krijgen. U wordt nooit gereinigd van de zonde, omdat u wat werken doet. U hebt het bloed van de Heere Jezus nodig. En dat reinigende bloed, dat reinigt van alle zonden. Dat reinigende bloed, daar mag u om smeken. Daar mag u op pleiten. Heere, reinig me van al mijn zonden. Wat een wonder dat er dat bloed is. En dat God nu in de weg van schuldbeleving en van schulderkenning, omdat hij trouw en genadig is, niet alleen schuld wil vergeven, maar ook wil reinigen. Als je zo door het leven mag gaan, onder deze zegeningen, wat ben je dan rijk? Rijk vanwege het vergevende bloed. Rijk vanwege het reinigende bloed. Rijk omdat God trouw is en rechtvaardig en daarom vergeeft. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. U hebt ons deze dag gegeven, deze diensten geschonken en we erkennen uw naam voor al het goede wat u gaf. Wil u het zegenen, Heren, en geef dat we alles van u mogen verwachten. Ook voor deze week die we ingaan, wil u ons nabij zijn bij het werk. Denk aan de kinderen op school. Wees u bijzonder met hen die in deze periode examens moeten doen. Wil u hen ook heel bijzonder nabij zijn. Denk aan ons allen. Geef ons wat we nodig hebben. Bewaar ons voor de zonde. Geef bovenal iets van de beleving van de dingen die vanavond, vandaag, vanuit uw woord aan ons zijn voorgehouden. We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 6 is onze slotzang. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.